Waar ik het vanmorgen over wil hebben, dat is volharden. Nou, heel leuk woord, volhouden, volharden. En er staat een heel goed gedeelte in de brief aan de Hebreeën. Opwekking tot trouw in hoofdstuk 12, wel bekend. En het gaat ook over, ja, God heeft ons uitverkoren. Dat komt ook heel duidelijk in die brieven voor en ook in heel veel brieven. En soms dan heb je wel eens iets van over de leer van uitverkiezing. Wat is dat eigenlijk? Dan denk je aan jij wel, jij niet. Willekeurige keuze, maar dat is niet zo. Zoals wij hier zitten en je bent kind van God, dan mag je weten, je bent uitverkoren. Laat dat vaststaan. Waar je ook bent, hoe ver dat je ook bent, of je nou echt helemaal in de Heer bent, of dat je nog maar net op weg bent, of dat er soms twijfel is. Maar als je weet dat je een kind van God bent, dat je gelooft in de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus, dan mag je ook weten dat je uitverkoren bent en dat Hij jou lief heeft en dat je kind van God bent en dat je gered bent. Laat daar geen twijfel over zijn. Maar als ik het ook heb over groei en over volharden en volhouden, laat dat niet dan je twijfel wegnemen van, hey, doe ik het wel goed genoeg? Want dat is een leugen. Dat komt eigenlijk rechtstreeks uit de hel. Als jij weet dat je een kind van God bent, dan ben je behouden, gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus Christus. Maar Hij verwacht wel dat we daaraan meewerken, aan dat volhouden. Nou, eigenlijk is het net als iets van een reddingstouw. Hè? Je bent een drenkeling, of er is een drenkeling, en er is iemand in die gooit je een reddingstouw toe. En wat doe je? Je grijpt de touw en je zit er in de golven. En degene die je redt, die trekt de touw zo naar je toe en je wordt gered. En dat kan heel langzaam gaan en de golven kunnen woest zijn, het kan rustig zijn, rustig water. Zo is jouw leven ook misschien in een golfbeweging. Maar je houdt dat touw, dat reddingstouw, hou je vast. Totdat degene die je aan het redden is, die trek je op de droge en je bent gered. En wat doe je dan? Het allereerste wat je doet, dat is die persoon die jou gered heeft, die geeft je een geweldige hug. En die zegt je, dankjewel dat je me gered hebt. En je denkt niet aan jezelf. Je zegt niet van, hey, ik heb mezelf gered, want ik heb dat touw vastgehouden. Dat denk je gewoon niet aan. Je hebt maar één ding voor ogen en dat is degene die jou uit het water getrokken heeft, die heeft jou gered. En dat jij de touw vasthield en vastgehouden hebt, dat heeft dan te maken met volhouden en volharden. Nou, laten we dit eens lezen. Hebreeën hoofdstuk 12. En er is ook weer het evangelie. En ik vind het evangelie eigenlijk is iets te mooi om waar te zijn. Dat is het evangelie. Soms dan, we hebben ook de opdracht om het evangelie te verkondigen, waar de Heer Jezus gezegd heeft, maak alle volken tot mijn discipelen. En dan mogen we het evangelie verkondigen. En dan hebben we ook wel eens het gevoel dat we dan mensen moeten waarschuwen voor, ja, als je je leven niet aan God geeft, als je niet de Heer Jezus ontvangt, dan ga je rechtstreeks naar de hel. En dan komt er alweer een beetje over, licht, duisternis, hemel, hel, terwijl het evangelie is maar één ding, dat is de blijde boodschap. Het is goed nieuws. Iemand zei eens een keer, dat ging dan over voorspoed, evangelie. Van die voorspoedpredikers, weet je wel. En dat ben ik eigenlijk nooit vergeten. Dat die dan persoon zei van, ja, maar ik ben geen voorspoedprediker. Maar het evangelie is gewoon voorspoed. En we moeten niet altijd aan voorspoed denken van, nou, dat je heel veel bezittingen hebt. Maar voorspoed is het leven zoals God het bedoeld heeft. Nou, laten we eens lezen. Het staat in hoofdstuk 12, vers 1. Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons ook daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en volleinder des geloofs, die, om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achterde en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestig uw aandacht dan op hem, die zulke tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid en van ziel verslapt. Tot zover. Waar ik mee begon, dat is al wat God heeft jou, heeft ons uitgekozen en uitverkoren. En dat maken we eigenlijk waar door alles wat in ons is, ons daar ook aan vast te houden, aan die redding. En hoe doen we dat? Door uit te groeien tot volwassenheid. En als we echt volwassen ook in het geloof zijn, dan zullen we ook een warm welkom in de hemel hebben. Maar uiteindelijk is dat het doel. We zijn wel geschapen ook voor deze wereld en er komt ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar uiteindelijk, zeg maar, de belofte die we ook hebben, dat is ook dat wij hemelburgers zijn en dat we het koninkrijk van God mogen beërven. In het woordje begint met, of vers hoofdstuk 12, dat begint dan met daarom. En als je zo'n woord hebt, daarom, dat slaat natuurlijk altijd op het voorgaande. Dus je moet het ook in de context lezen. Waar dient dat daarom voor? Want waarom staat het juist op deze plek? En wat bedoelen we als we een zin beginnen met daarom? Of waarom, of dus, of zo. Een van die woordjes is ook bijvoorbeeld want. En dan moet ik altijd denken aan, dat wil ik toch nog even noemen, Romeinen hoofdstuk 8. Dat is eigenlijk het favoriete gedeelte van me. Die eerste 17 versen, daar staat er 13 keer want. En dat begint met vers 1. En dan moet je goed luisteren naar wat er staat. Dat is zo belangrijk, ook voor jouw leven. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Er is geen veroordeling in jou als jij in Christus Jezus bent. En ik vind dat zo'n geweldige, blijde boodschap. Doe me even denken, afgelopen week zat ik even naar Dr. Phil te kijken. Dus eigenlijk achter in de middag om 4:15 begint het programma. En misschien dat je dat artikel wel eens een keer hebt gelezen. Ik had het wel gelezen, ik herinnerde me wel. Er was een tiende moeder, een jonge vrouw, een jonge meid van 18 jaar. En die had een baby. Die woonde op het platteland en die werd aangevallen. Zij was dus bij Dr. Phil. En zij werd aangevallen door een paar inbrekers en werd bedreigd met een mes. Ze kon nog net het alarmnummer bellen. En dus dat had ze gedaan, dus de politie kwam er ook al aan. Maar zij werd bedreigd en zij had iets, ik moet mijn kind redden. En ze had een geweer, omdat ze daar ook, nou dat is in Amerika, mag je daar een eigen wapen hebben. En ze pakte dat geweer en schoot die man dood. En iedereen, zoals hier in Nederland, word je dan gelijk opgepakt. Maar daar iedereen, ook de overheid, was vol lof over haar dat ze dat gedaan had. Ik weet niet of jullie dat kunnen herinneren. Ik kan me nog wel herinneren dat ik dat toen eens een keer las in het nieuws. Maar toen was ze bij Dr. Phil. Een zielig hoopje ellende. Kwam eigenlijk niks uit. Maar wat er wel uitkwam, ze was gelovig. Ze kende God, maar er was angst bij haar binnengekropen. Nu ben ik verloren en ga ik naar de hel, want ik heb iemand doodgeschoten. Dr. Phil, die is zelf ook wel een gelovige man. Die heeft het natuurlijk wel even recht gebreid. Er is voor haar geen veroordeling. Als zij in de Heer Jezus Christus is, ze heeft maar één ding gedaan. Ze heeft haar kind en ook zichzelf willen beschermen. En als je vergeving van zonden hebt ontvangen en je hebt in je blijdt je zonden, dan is er geen veroordeling meer in jou. Laat dat vaststaan. En dat, daarom, dat betekent dus dat het slaat op het voorgaande. En als je zo gewoon even die paar versen leest, als je het hele hoofdstuk leest, hoofdstuk 11, dat gaat dan over de geloofsgetuigen. Iedereen, heel veel mensen die ons zijn voorgegaan en die het einddoel van het geloof dan ook hebben bereikt. Maar niet op de manier zoals wij hebben mogen, of zoals wij mogen leven. Er staat in vers 38, de wereld was hun er niet waardig. Ze hebben heel veel dingen meegemaakt, vervolging, nou dat gebeurt nu ook nog. Zij hebben rondgedood door woestijnen en gebergten en spilonken en de holen der aarde. Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen. En daarom, ze konden niet zonder ons tot volmaaktheid komen, daarom hebben wij ook die wolk, die grote wolk van getuigen. Het is eigenlijk een arena, een groot stadion met allemaal mensen en er zijn geen toeschouwers, maar dat zijn eigenlijk de geloofsgetuigen, de geloofshelden, die eigenlijk naar ons zien en kijken hoe wij het doen in de kracht van het evangelie, in de kracht van de Heilige Geest, wat zij altijd hebben moeten missen in het door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En als illustratie, dan is heel veel denken dat de Hebreeënbrief door Paulus is geschreven. Dat lijkt er misschien ook wel op, maar niemand weet het. Dus je kunt ook niet stellig zeggen van dat Paulus deze brief heeft geschreven. Maar de schrijver die zegt dan ook heel duidelijk van dat wij als het ware die wedloop mogen lopen. En dat we ons daardoor niet moeten laten leiden door allerlei last. Als je een hardloper hebt, zeg maar, die heeft alleen maar een sportbroekje aan met een t-shirtje. En dan gaat hij er snel voor en die heeft weinig kleren aan, maar die wil weinig last meedragen om ook de wedstrijd te lopen. En zoals zij ook hebben volhard in hun geloof, zo mogen wij ook volharden in ons geloof. En wat er ook volharding van ons verwacht. En wij hebben de Heilige Geest ontvangen, wij hebben die kracht, die bron ook ontvangen. En dat is er dus ook wel gemakkelijker door, zou je denken. Dan kun je je dat voorstellen, dan zo'n heel groot stadion met allemaal getuigen en mensen die zien eigenlijk hoe wij ook, nou, met de Heer Jezus, met de Heilige Geest, hoe wij ook het volbrachte werk van de Heer Jezus ook mogen beleiden en dat ook in ons leven ervaren, hoe wij ook door de problemen en moeilijkheden mogen gaan. Al de beloften die ons zijn toevertrouwd. En bovenal staat hier dan ook, zal het geloof van Jezus zelf ons tot steun zijn. Want ook Hij is ons voorgegaan in het geloof, zodat wij Hem kunnen volgen. En volleinde, dat betekent hier dan ook dat Hij op de weg van het geloof het einddoel heeft bereikt. En dat was het grote verzoenoffer voor deze zondige wereld. En in vers 3 wordt er ook opgeroepen om hun aandacht te bepalen bij het lijden van de Heer Jezus. Nou, als je dat even samenvat, de schrijver aan de Hebreeën vertelde hun herhaaldelijk dat zij aan het geloof moesten blijven vasthouden en niet terugkeren naar de vleeselijke manier van leven, maar blijven streven waarmee in de geest was begonnen. Nou, en als we kijken nu even naar ons leven. In die tijd had je natuurlijk ook allerlei problemen, er waren er allerlei belemmeringen. En ik denk dat dat vandaag aan de dag, nou, wat dat betreft, weinig is veranderd. Wij leven nu ook in een tijd waarin op onze levensloop allerlei lasten ons ten deel vallen. En ook de kerk van vandaag, die wordt vaak nou, ernstig belemmerd door de last van allerlei onnodige dingen. En dat geldt ook voor de meerderheid in ons persoonlijk leven. Zoals zaken van nou ja, werkloosheid, ziekte, eenzaamheid, zorg, geestelijke druk, zonder geld, armoede, ruzie in de familie, onbegrip, depressie, schuldgevoel, veroordeling, noem maar op. Je bidt en je vast, er is geloof. En toch gaan vaak nog diepgewortelde omstandigheden in het leven van zoveel christenen dag na dag gewoon door. Terwijl er Gods belofte is dat Hij uitkomst zal en kan geven. En hoe komt dat? Ik denk dat heel vaak ook gebeurt dat de omstandigheden ons leven gaan bepalen. In plaats van dat het leven met de Heer Jezus Christus jouw omstandigheden gaan bepalen. En als ik daar vaak over nadenk, dat problemen enzovoort vaak gewoon doorgaan, terwijl Gods belofte er toch ligt. En zijn woord is toch ja en amen. En hoe kan dat dan? En natuurlijk weten we dat we met een vijand te maken hebben. Dat de Heer Jezus ook zegt van de dief die komt niet dan om te stelen, te slachten, te verdelgen. En zegt de Heer Jezus, ik ben gekomen omdat je leven hebt en overvloed. En dat is een waar woord, dat mogen we vasthouden. En we richten ons vaak eerder op de problemen in plaats van wat de Heer Jezus ons zegt. En daar kom ik zo nog wel op terug. We zijn altijd zo bezig met een gevecht om te overleven. En dan wijken we af van het doel in leven waartoe we geroepen zijn. Namelijk jagen naar het doel, namelijk gericht zijn op Jezus en onze aandacht op Hem blijven vestigen. Als het ware dat touw ook stevig vasthouden. En omdat die wet ook te lopen, dan moeten we erom denken dat we geen lasten mee zullen. En er zijn vaak ook de kleine vosjes die de wijngaard bederven, zoals we dat hier ook lezen. Van zonde, verkeerde dingen. Niet gelijk denken van zonde, wat jou dan als het ware naar de hel drijft. Nee, maar gewoon alle last van het dagelijkse leven, omstandigheden waarop je verkeerd reageert. En dat is ook allemaal zonde, waardoor je het doel uiteindelijk mist. Om echt je vertrouwen volledig te stellen op de Heer Jezus. En dat je dat dan ook ervaart. In vers 12 bijvoorbeeld, van deze hoofdstuk, noemt hij hun slappe handen. Hef dan je slappe handen op. En die slappe handen, daar staat eigenlijk symbool van geestelijke vermoeidheid. Die slappe handen. Ik heb vanmorgen naar, Hour of Power te kijken. En er zong een jonge vrouw, die zong een heel mooi lied van, hoe heet dat lied ook weer? Amazing Grace, ja, velen hebben gehoord. Nou, en die stond daar met enthousiasme, met een mooi stukje begeleiding van muziek. Nou, ik wou zelf ook wel enthousiast mijn handen omhoog doen. Ik werd er gewoon emotioneel van, wat er uit dat lied naar voren kwam, wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. En dat is zoiets moois. En dat zijn dan geen slappe handen van geestelijke vermoeidheid, maar handen van enthousiasme. En zo mag ons leven, onze relatie ook met God zijn. En die heeft er ook over knikkende knieën. Nou, en die knikkende knieën, dat is eigenlijk, geeft als nou, een teken van gebrek aan, eigenlijk een activiteit, van geestelijke activiteit. Een doodvermoeide hardloper. En in plaats van deelnemer, word je toeschouwer. Terwijl we strijders in de arena mogen zijn. Strijders in de arena van het geloof. En dit vind ik een hele gevaarlijke, waar hier staat over bitterheid. Zie daarbij toe dat niemand verachteren van de genade Gods en dat er geen bittere wortel opschiet. Want bitterheid, lieve mensen, dat is zo besmettelijk. Als er één verbitterd is, dan sticht zo iemand, wat hier ook staat, gemakkelijk verwarring. En wordt er een besmettelijke ziekte in je gezin, je familie, de gemeente. Maar wat is dan een oplossing? En dat is toch het beste. Heel eenvoudig. Richt je blik op Jezus, staat hier. Vestig je aandacht op hem. Het oog gericht op hem. Op de leidsman en de volleinder van het geloof. Simpel toch? Ja, zeker, dat heb ik al zo vaak gehoord. En ik weet dat dat waar is. Maar ik denk dat je dan toch iets mist. Heel vaak dan horen we dat. En dan weten we het. De Heer Jezus is mijn redder, is mijn verlosser. Hij trekt mij door het water heen, heeft me gered en hij is me nog aan het redden, als het ware, om het zo maar te zeggen. Zolang we hier op aarde zijn, we zijn gered en we worden gered. Want we zijn er nog niet en tegelijk van de ene kant zijn we er ook wel. Maar we zijn op weg. Maar het enige wat we hebben dan, ons enige houvast, dat is toch werkelijk de Heer Jezus Christus, wat hij voor ons heeft gedaan. En we vinden het allemaal heel gewoon als we zeggen, ja, ik heb de Heer Jezus lief, hij is voor ons aan de kruis. En het zijn allemaal van die geëikte religieuze woorden wat waar is. Maar in hoeverre ervaren we dat werkelijk in ons dagelijks leven? Of je nou voorspoedig bent, of er komen problemen op je af. Dat heeft niks te maken met ellende waarover je gekomen is. Je kunt ook gewoon gelukkig zijn en blij zijn. Ik hoorde de spreker, de kleinzoon van dokter Schuller. En die zei ook gewoon van zichzelf, ik ben een gelukkig man en ik ben een begaafd man. Hij was gelukkig opgegroeid. Maar dat neemt niet weg in welke omstandigheden dat je ook bent, of er nou voorspoed is of tegenspoed. Wat is jouw bron? En wat maakt jou gelukkig? En wie is deze Jezus? Ja, dat weten we allemaal wel. Deze Zoon van God. Maar wat heeft hij ook jou ook vandaag en alle dagen te zeggen en te vertellen? Ik vind Johannes hoofdstuk 1 altijd zo mooi. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord is vlees geworden. En door het woord, en dat weten we, zijn alle dingen geschapen. Voor hem en door hem en tot hem. En daar wordt hier Jezus mee bedoeld. Maar wat heeft hij allemaal te zeggen? Jezus zegt, onder andere ook nu, ook tegen jou, wees in geen ding bezorgd. Dat zegt hij. Hij zegt niet van probeer nou in geen ding bezorgd te zijn. Hij zegt van wees in geen ding bezorgd. Hij zegt onder andere, kom tot mij die vermoeid en belast zijt, ik zal je rust geven. Er staat niet van, als je vermoeid en belast zijt, kom maar bij me. En misschien, als het mij uitkomt, dan zal ik jou rust geven. Nee, ik zal jou rust geven, zegt de Heer Jezus heel duidelijk. Wees niet bang. En dit vind ik ook zo mooi. Ja, je kunt wel een hele tijd doorgaan wat de Heer Jezus allemaal gezegd heeft. Indien iemand dorst heeft, hij komen en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dus dat is geen theorie, we kennen die tekst allemaal uit het hoofd, maar dit is waarheid en werkelijkheid. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Ik ben de opstanding en het leven, en wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof gij dat? Amen. Tegen wie zegt de Heer Jezus dat? Weet je dat wel? Of wel?
Tegen mij.
Amen. We hebben Martha en Maria met Lazarus. Die waren ook zo verdrietig. Hun broer was overleden, nog een jonge man. Ik ben de opstanding in het leven. Wie in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof gij dat? Ik denk dat het toch vaak nog weinig tot ons doordringt. Wat dat betekent. Dat het werkelijk, zeg maar, nou, ons dagelijks leven, of je nu jong bent of wat ouder of wat dan ook, dat we daar dagelijks mee vervuld mogen zijn en blijven. Dat de Heere Jezus Christus onze bron is. We zullen in eeuwigheid niet sterven. Dat is toch geweldig? En of je nou 10 jaar bent of 5, of je bent 30, of je hebt er al een 6 voor, zoals ik, of je hebt er al een 7 voor, of een 8 voor. Zoals Jacob en Trui, en die zijn er nog wel meer. Dat zegt dat hele kleine stukje op de eeuwigheid. Het is maar een seconde, lieve mens. De bron, de boom des levens, de Heer Jezus Christus. En dit zei de Heer Jezus onder andere voordat hij naar de kruis ging. Ook zei hij, nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch, en in die tijd leven wij, want toen was het nog niet zo. Hij zegt het tegen zijn discipelen, doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid, want hij zal niet uit zichzelf spreken,
Maar al wat u hoort zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Sommigen, er werd wel eens gezegd van, ja, Pinkstermensen zijn altijd met de Heilige Geest bezig. Je moet met Jezus bezig zijn. Maar dat zegt de Heer Jezus heel duidelijk. Hij zal uit het mijne nemen, hij zal het u verkondigen en hij zal mij verheerlijken. In de Heilige Geest heeft eigenlijk maar één doel, in die verhoogde Heer Jezus. En Jezus zei aan het kruis, het is volbracht, de schuld is betaald enzovoort, we kennen die boodschap. We zijn gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus Christus en we zijn zijn eigendom. We zijn geen slaven, maar we zijn zijn eigendom, kinderen van de Allerhoogste God. Jezus is opgestaan uit de dood en na zijn opstanding is hij niet gelijk naar de hemel gegaan, maar hij verscheen aan al zijn discipelen. Waarom? Om hen te laten zien dat hij leefde en dat die boodschap ook bekrachtigd werd. Dat mensen echt zagen van hij is weer opgestaan uit de dood en hij gaf hun instructies. Jezus zei, ga dan heen en maak al de volken tot mijn discipelen en doopt hen. Leg zieken de handen op en wie weet, misschien als je mazzel hebt of dat er maar uitkomt, worden ze misschien ook wel weer gezond. Nee, dat zegt de Heer Jezus niet. Leg zieken de handen op en zij zullen genezen. En dit is de belofte en dat vind ik ook een hele mooie. En zie, ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Dat zei het dan tegen zijn discipelen, maar dat geldt ook voor ons. Want de discipelen die zijn er al lang niet meer, die zijn al lang bij de Heer. Maar die zegt van, tot aan de voleinding der wereld. Dus ook vandaag is hij nog met ons. En dit is dan ook een hele mooie. Dezelfde kracht, dezelfde macht, moet je goed luisteren, die de Heer Jezus deed opstaan uit de dood, is op jou. Op ons. Hij heeft ons de kracht gegeven om alle druk en zorgen aan te kunnen. Diezelfde kracht, het is gewoon, ik citeer gewoon de Bijbel, die de Heer Jezus deed opstaan uit de dood, en een geweldige kracht moet dat geweest zijn, is ook op ons. En indien de geest van hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest, die, nou, wat staat er dan? Die in u woont. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Je bent een nieuwe schepping. En dat is een belofte. Daarom houden we de touw vast en blijven we gericht op hem. Christus in mij, we zingen dat niet wel. Dus in het begin moesten we er echt een beetje aan wennen. Weet je wel, Christ in me, the hope of glory. Maar dat dringt veel meer nu tot me door wat het betekent. Christus in mij, ik in Christus, Christus in mij, ik in Christus. Dringt dat echt wat tot ons door. Jij mag in Christus zijn, in Christus in jou. En dan kijk ik nou even naar dit glas. En dit is nou een leeg glas, maar stel dat je gaat afwassen, dan... doe je zo'n glas doe je in het water. Wat gebeurt er? Zo'n glas die vult zich helemaal in water. Water en glas, glas in water. Ik hoorde dat vorige week op, jullie horen wel, ik kijk altijd zondagsmorgen voordat we naar de dienst gaan, altijd nog Hour of Power. En daar was een spreker en die had het erover. En die nam het voorbeeld, zo met dit glas. Als je gaat afwassen, dan doe je dat glas in water. En hij herhaalde het ook, Christus in mij, ik in Christus, water in een glas, glas in water, enzovoort, enzovoort. En toen dacht ik nog verder even over na. Stel dat dit nou je leven is, dit ben jij. En je bent, oh ja, dit is heel transparant. Dus misschien dat jouw leven ook zo transparant is, misschien ook wel niet. Maar, dan pak ik ook even water. En dit water, dit ben jij. Dit glas is jouw leven en dit water, dat is de Heer Jezus. Staat ook in de Bijbel, ik ben de bron, ik ben het levende water. En als je Jezus ontvangt, als je redder en verlosser en zalig maakt, wat gebeurt er? Dan ontvang je zijn leven. En ik denk bij je bekering dat je in één keer hartstikke vol bent. Wie kan zich dat nog herinneren? Blijdschap en vreugde en je bent vol en je stroomt ook, dit is de tapijt erbij geleverd, dus het maakt niet uit, ik weet dat het er tegen kan. Maar wat gebeurt er na een poosje? Zo. En er zit nog maar een heel klein beetje in. Maar wel voldoende. Want het is het levende water van de Heer Jezus Christus. Het leven van God is in jou. Maar en er komt ook de geest in jou. Als je Jezus ontvangt als je redder en verlosser, dan begint hij jouw leven langzamerhand weer te vullen. Want je wilt groeien in hem. Hebreeën hoofdstuk 6, daar gaat dan ook over Je bent net tot geloof gekomen en dan ben je nog een baby in het geloof en je zit nog steeds aan die melkfles te lurken. Maar je moet wel doorgroeien naar vast voedsel. En als je dan groeit en je richt je meer op God en als je begrijpt dat dit de tempel van de Heilige Geest is, dan krijg je meer en meer. Dan moet het niet te snel gaan, want anders is hij te gauw vol. En op een gegeven ogenblik word je ook gebruikt. Je groeit in de gaven van de Geest. De Heilige Geest neemt controle over je leven, in meer controle. En misschien leer je dan ook plotseling over de gaven van de Geest. En je ontvangt de gaven van tongen. Je begint in tongen te spreken. Maar je bent nog niet vol. Je wordt door God gebruikt. En je kunt ook een onderscheiding van geesten heb je ontvangen. Maar je bent nog helemaal niet vol. Maar hoe meer je dan ook leert te sterven aan jezelf, hoe meer je je leert over te geven, hoe meer je leert je vlees, eigen vlees te kruisigen, hoe meer je leert je aan God over te geven en de dingen van de wereld achter je te laten, en hoe meer je leert om God dan ook op de allereerste plaats in je leven te stellen, en hoe meer je dan ook gaat verdiepen in het woord, hoe meer het woord in je komt, vervul de Heilige Geest jouw leven en jouw glas is vol. En voller dan vol kan dat? Nou, hij begint over te stromen. Maar wat zegt de Heer Jezus? Ik heb de geest niet met mate gegeven. En eigenlijk is dit nog maar met mate. Maar wat heeft hij dan gedaan? Hij heeft gezegd van, ik doop jullie in de Heilige Geest. En we hebben de Heilige Geest ontvangen. En dit is het werk van de Heilige Geest. En dit is eigenlijk nog maar beperkt. Maar wanneer je gedoopt wordt in de Heilige Geest, weet je wel wat er dan gebeurt? Dan gebeurt er dit. En je bent gedoopt en vervuld met de Heilige Geest. Helemaal vol. Ja, toch? Nou. Dat was mijn glas. Ik moet me denken aan, dit heb ik voor 20 jaar terug misschien ook eens een keer gedaan. Daar moest ik toen weer aan denken en toen is Harry bekeerd. Dus ik weet niet of er nu ook weer bekeerlingen zijn, maar maakt niet uit. Ja, daar ben ik gebleven. Het is een belofte. Christus in mij, Christus in mij. Laat dat echt doordringen. Maar er komt wel even een vraag. En daar eindig ik dan ook mee, want het is bijna 11:30. Willen we dat? Of, want kijk, het verwarrende, tenminste zo heb ik het vroeger wel ervaren, dat je ging je uitstrekken naar de werking van de Heilige Geest, naar meer en meer naar de doop in de Heilige Geest. Waarom? Er zat iets achter van je wil meer. Je hebt verlangen om God te dienen. Maar er zat soms ook wel eens even een gedachte achter. En dat is een verkeerde gedachte. Een gedachte van, oh, als ik dat nog niet heb ontvangen, dan ben ik nog niet goed genoeg om bij God in een goed blaadje te komen en naar de hemel te gaan. En dat is zo'n verkeerde kijk en eigenlijk een valse gedachte. Verkeerde gedachten, die Satan jou probeert in je gedachten te brengen van, nou, afgekeurd, ik ben nog niet goed genoeg. Waar ik mee begon, als je je leven aan de Heer Jezus hebt gegeven en je bent bekeerd, en je hebt je oude leven afgelegd, dan ben je een kind van God geworden. Maar de Bijbel die spreekt heel duidelijk over groei naar volwassenheid. Verzamelt u bijvoorbeeld geen schatten hier op aarde, maar verzamelt u schatten in de hemel. Ik denk dat dat daar misschien ook wel mee te maken heeft. Sommigen denken, ik weet het niet of het zo is, dat in de hemel zijn wij allemaal gelijk. Nou, we zijn ook wel allemaal gelijk, maar ik geloof wel dat er nou plaatsen zijn ook van beloning. Zoals Paulus heeft het over die onvergelijkelijke apostelen. En je hebt ook de 12 tronen, ik weet niet precies hoe er staat in de openbaring van de apostelen. Ik denk dat we gewoon ook een beloning krijgen naar werken. En je kunt tevreden zijn met jouw redding. Ik ben kind van God geworden, daar blijf ik bij. Ik ben trouw, ik doe mijn best, ik wil de zonde haten. Ik blijf in de Heer Jezus en verder laat ik het voor lief. Bijvoorbeeld die rijke jongeling, die had ook honger, die leefde serieus. Je kent het verhaal wel, die kwam bij de Heer Jezus. En ik heb de wet allemaal gedaan, zeg maar, wat moet ik doen om het even geleverd te behouden. Maar hij zat nog aan één ding vast en dat was het geld. Dus de Heer Jezus die wezen erop. Toen zeiden de discipelen tegen de Heer Jezus, wij, en ze spraken de waarheid, wij hebben wel alles achter ons gelaten. Ze hadden een bedrijf, hun vader, die, waar ze bij een bedrijf zaten, hadden ze achter hun gelaten en ze gingen de Heer Jezus volgen. Wij hebben alles wel achter ons gelaten, wat zal dan ons deel zijn? En dan zegt de Heer Jezus, wie alles achterlaat, wie mij volgt, zal 100-voudig terug ontvangen. Niet in de toekomst, maar nu in deze tijd. Vaders, moeders, akkers, bezittingen, goederen enzovoort enzovoort. Je zult geen gebrek hebben. Dus de discipelen hadden er ook alles voor over. En wat denk je van bijvoorbeeld een Hanna bij de geboorte van de Heer Jezus, toen de Heer Jezus in de tempel kwam door Jozef en Maria. Dat was een oude profetes, Hanna. Dat was een oude vrouw, die was al van, was met een paar jaar getrouwd geweest, toen werd ze een weduwe. En er staat ervan, zij was dag en nacht in de tempel om te wachten op de Messias. Wat hebben we ervoor over? Maria met de kostbare mirreolie bijvoorbeeld, die de Heer Jezus zalfde. En nogmaals, je bent behouden als je gelooft. Al wie de naam des Heeren aanroept, is behouden. Ik vond het ook zo mooi, wat Ulver vorige week nog noemde, over van de kerk lijkt tegenwoordig wel op een supermarkt. Of zo'n soort snelbuffet. Er is zoveel keus, je kunt maar uitkiezen. Wat wil je wel, wat wil je niet? Oh, daar heb ik wel belang bij. Oh, tongentaal hoeft het mij niet. Wat voegt er toe? Doop in de Heilige Geest, ja, dat is wel mooi, maar oh, dat wil ik ook wel. Maar, oh, doop. Ja, wat voegt er eigenlijk allemaal aan toe? Ik zeg het even een beetje met mijn eigen woorden, maar daar had Ulver het vorige week over. En dat sprak me nogal aan. We hebben zoveel keus. Maar willen we ervoor gaan? Hebben we alles ervoor over? Te zeggen van ja, Heer, het leven wat u bedoeld hebt, wat hier ook voor op het gebouw staat. Leven zoals God het bedoeld heeft. Willen we meer? Willen we leven in zijn afhankelijkheid? Willen we groeien in hem? Willen we werkelijk ervaren dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus? Of liefde van God, welke is in zijn Zoon Jezus Christus, zo staat het. God heeft zoveel voor ons weggelegd. Je bekering, je beker was in één keer vol. En toen werd het ook weer wat leeg. Maar zorg dat die vol blijft, dat die overstroomt. Beantwoord je ook Gods liefde door je uit te strekken en groei. En blijf er niet aan die melk, maar ga ook aan vast voedsel. En ontvang ook alles wat God ook voor jou heeft. Nou, samenvattend is eigenlijk met volharding de wedloop lopen en je oog alleen gericht houden op Jezus en niet verslappen. Daar wil ik tot slot nog even iets van zeggen. Er staat in Hebreeën 6 over dat verslappen. Want als je gewoon blijft aan die melkfles, dan kun je dreigen te verslappen. En er zit wel een gevaar in. Het is echt niet zo, eens gered, altijd gered. Sommige christenen zijn wel eens bang voor de zonde tegen de Heilige Geest. Nou, zodra een kind van God, een christen, bang is dat hij gezondigd heeft tegen de Heilige Geest, hoeft hij niet bang te zijn, want dat heb je dan niet. Zonde tegen de Heilige Geest is gewoon dat je alles wat de Heer Jezus gedaan heeft, dat je dat afwijst, in hem volledig afwijst. Dus dan heb je dat zelfs eigenlijk niet door. Maar zolang als je in de Heer Jezus Christus gelooft, dan hoef jij niet bang te zijn dat je gezondigd hebt tegen de Heilige Geest. Maar waar die wel staat, in Hebreeën hoofdstuk 6, hè, ik lees even die paar versen. Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering, van dode werken en van geloof in God, van een leer van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel. En dat zullen wij doen indien God het vergunt. En daar komt het. Want het is onmogelijk degenen die eens verlicht zijn geweest van de hemelse gaven genoten hebben, en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afvallig zijn, weer opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Kijk, dat gevaar kan erin zitten als je langzamerhand gaat verachteren, en dat je denkt van, nou ja, het zal mijn tijd wel duren, en zo af en toe, en dat het op den duur, dat je helemaal zo verachtert, dat je verachtert van de genade van God. En dat is wel een waarschuwing waar de Bijbel over spreekt. Maar ik hoop dat het niet voor iemand die hier zit van toepassing is. Als jij weet, ik ben in Christus, ik blijf in Christus. En ik zie wel, ik ben nou nog niet zo ver om een geweldig enthousiast uit te strekken. Maar hè, dat begin, dat komt er wel, het zaad is gelegd en dat gaat groeien. En dan mag je blij zijn en dankbaar zijn dat je een kind van God bent. Nou, strek je uit, streef naar de gaven van de geest. Streef naar de volheid, zoals Paulus dat ook zo duidelijk uitlegt. Dat is zijn verlangen, dat is Gods verlangen. Maar God heeft zoveel meer voor ons dan wij kunnen bidden of beseffen. Halleluja. Amen. Heer Jezus, dank u wel dat we zo ook hier vanmorgen bij elkaar mochten zijn in uw naam. Dat we ons mochten begeven rondom uw woord, rondom lofprijs en aanbidding. Vader, en we willen u zo danken voor wat u voor ons hebt gedaan. U had ons en u heeft ons zo lief. heeft uw Zoon gegeven. U bent gekomen, Heer Jezus Christus. U heeft de opdracht om voor ons aan het kruis te gaan. De straf die ons ten deel zou komen, heeft u gedragen voor ons. Waardoor wij vergeving van zonde hebben ontvangen. Uit genade. Door geloof zijn we gered. Door het bloed van de Heer Jezus Christus. Een gave van God. Niet uit onszelf. En daar willen we u voor danken. We zijn u dankbaar. We zijn u dankbaar dat we kinderen van de levende God zijn. We zijn niet beter dan mensen in de wereld. Maar we kijken soms wel eens naar mensen die nog in de wereld leven en die u nog niet kennen. Prachtige mensen, lieve mensen, mooie mensen. Heer, maar ze missen nog één ding en dat is het krachtige evangelie van de Heer Jezus Christus. Heer, en we zien ook, ik zit nog even te denken aan het programma van gisteravond op de televisie van Family 7 van Oeganda. Dat Oeganda er werd zo vernietigd eigenlijk door een dictator en miljoenen zijn daar afgeslacht. En toen kwam er een schreeuw vanuit het volk, een schreeuw naar God. En u kwam en u heeft het volk gered. En het volk is nu, het volk Oeganda is op weg naar de christelijke natie. De overheid, de koning zijn wedergeboren christenen. Openlijk in een groot stadion hebben ze hun zonden beleden. Een geweldige gebeurtenis was dat. En toen vroeg er iemand en die vroeg van, waarom Oeganda wel en andere landen niet? Waarom is God wel aan Oeganda verschenen? En toen kreeg diegene die dat vroeg als antwoord, omdat wij God hebben uitgenodigd. En ik denk dat dat het geheim is. Vader, als wij u uitnodigen, u bent een gentleman, u dwingt niet, u forceert niet, maar u komt op uitnodiging. Heer, en wij willen u zo uitnodigen, ook als gemeente van Jezus Christus hier in Loppersum, maar ook in ons persoonlijk leven. Heer, en we willen zo luisteren naar uw stem. En we willen doen wat u behaagt. Met vallen en opstaan, volmaakt zijn we nog niet. Maar u noemt ons nu al heiligen. Heiligen apart gezet. En we mogen die weg van heiliging gaan. Niet vanuit eigen kracht, we hebben elkaar erbij nodig. Maar we hebben ook bovenal u erbij nodig. Heilige Geest, dank u wel dat u gekomen bent. Halleluja. En dat u de Heer Jezus verhoogt, ook in ons leven. Dan wil ik jullie ook zegenen. De liefde van God en de genade van de Heer Jezus Christus. In de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen totdat de Heer Jezus Christus weerkomt. Halleluja. En dan ieder zegt: Amen. Amen.